Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Ja, maar soms denk ik van, is hij überhaupt ziek geweest? Hoe kan je nou voor het weekend te horen krijgen dat je positief bent en dat je na het weekend alweer helemaal up and running bent, terwijl je ondertussen wel aan het zuurstof hebt gelegen? Ik vind dat...
Ik vind hem er ook erg oranje uitzien opeens.
Ja, daar klopt iets niet hoor. Maar ja, dat zegt iedereen ook, want die medische toestand die je elke keer krijgt, weet je, daar kan je voor geen mogelijkheid op varen.
Nee, nou, dat is gebleken, want het Witte Huis zei dit en zijn eigen dokter zei dat. En dat moest dan allemaal weer bijgesteld worden. Het is echt een masterclass in spinning, volgens mij.
Nou ja, soms denk je van, nou, hij is gewoon eigenlijk helemaal niet ziek geweest. En hij kan het nu goed gebruiken in zijn campagne om te zeggen dat hij het A wel heeft meegemaakt. En B, dat je niet bang voor hoeft te zijn, dat het echt maar gewoon een griepje is.
Slikken die Amerikanen dat nog?
Ik weet het niet. Weet je wat het gek is? Alle peilingen zeggen dat inderdaad de Democraten nu op voorsprong staat nog steeds. En dat het verschil groter wordt. Dus dat Trump dus gaat verliezen. Maar als ik zo kijk, kan ik me niet voorstellen dat ze Trump niet nog een keertje uiteindelijk in dat zadel hijsen. Ik denk dat het nog een hele spannende uitslag of ronde gaat worden hoor.
En wat vond je van het debat tussen de vice-presidenten deze week? Ja. Mike Pence met de vlieg op zijn hoofd.
Ja, precies. Heb je ook die vlieg die op zijn hoofd bleef zitten de hele tijd. Iedereen heeft alleen maar naar die vlieg gekeken. En ik zat te denken, daar moet heel veel haarlak of zo in het haar gezeten hebben. Dat hij daar bleef plakken of zo. Maar uiteindelijk is het geen verrassend debat geweest tussen die twee. Ze hebben zich allebei goed gedragen, ze zijn beleefd naar elkaar geweest, ze hebben elkaar nauwelijks in de reden gevallen. Ze hebben allebei geen fouten gemaakt. Ja, dus eigenlijk ook wat je van twee vice-presidentkandidaten mag verwachten. Hè, dus ze trekken niet het podium naar zich toe, ze blijven hun president de hele tijd aanprijzen. Nou ja, dus al met al zijn er geen goals geschoten, maar zijn ook geen eigen goals ingekopt of zo. Dus ja, het is een beetje een gelijkstand eigenlijk. En nu is de vraag wanneer we het volgende debat tussen Trump en Biden kunnen verwachten. En dat is nog wel de vraag of er überhaupt een debat gaat komen. Want als er een debat gaat komen, moeten de spelregels duidelijk worden aangepast of worden aangescherpt. Want zoals het vorige week was, wil niemand nog een keertje zien. Maar daar zijn allebei de kandidaten eigenlijk niet echt mee bezig. Of dat willen ze niet. En een online debat willen ze ook niet eigenlijk. Dus de vraag is of ze elkaar nog zullen zien.
Ik had begrepen dat Trump dat online debat niet wilde.
Klopt.
En dat ze nu allebei overwegen om het hele debat gewoon nog een week uit te stellen. Zodat Trump niet meer in de gevarenzone zit.
Nou ja, we moeten het zien, want als er een debat komt, dan zullen de regels moeten worden aangepast. En Trump heeft ook aangegeven dat hij geen aanpassing van die regels wil.
Ja, die wil niet op mute gezet worden natuurlijk.
Nee, die laat zich dat niet zeggen.
Nou, hier in Australië hebben we het ook hartstikke druk gehad deze week met de aankondiging van de begroting van het komende jaar, waar iedereen met kromme tenen op zat te wachten. En dat heeft een aantal geweldige resultaten tot gevolg gehad, dat budget, tenminste wat de plannen zijn, maar ook een aantal dingen die helemaal niet kloppen. Wat vind jij er allemaal van?
Het is natuurlijk een hele bijzondere begroting die nu gepresenteerd is afgelopen week. Het is een soort prinsjesdag eigenlijk. Dus iedereen zat er toch ook wel op te wachten. Het is een belangrijk moment ook. Wat gaan ze doen? En wat mij het meeste opvalt is dat ze hier niet bang zijn om verder in het rood te komen. Dus ze gaan met grote stappen gaan ze verder die staatsschuld op zich nemen. Er wordt gewoon heel veel geld uitgegeven. En dan is de vraag waaraan. Ten eerste natuurlijk aan lastenverlichting, dus de inkomstenbelasting gaat omlaag. Vooral voor de middeninkomens ook. Dat is bedoeld om de boel weer te laten draaien. Er zijn ook grote investeringen voor de industrie bijvoorbeeld en voor de handel. En er wordt geïnvesteerd ook in het wegennetwerk, in de infrastructuur. Dus wat dat betreft is het gewoon een uitgeefpolitiek. En wat mij dan verbaast is, 2 jaar geleden zat iedereen nog op dat begrotingsevenwicht. Hoe blij was deze regering niet dat ze een financieringstekort van 0 hadden weten te bewerkstelligen. En nu hebben we de hele corona gehad en met evenveel gemak wordt dat adagium ook weer opzij geschoven. En daar is ook echt consensus over, hoor. Niemand wil dat nu de bruikriem wordt aangetrokken. Iedereen wil ook gewoon dat er geld wordt uitgegeven, hoe strak je ook in de leer was. En ik denk ook dat de Australiërs niet bang hoeven te zijn, hoor.
Nou ja, het is toch een beproefde aanpak. In tijden van crisis moet de overheid gigantische werken gaan uitschrijven om die hele economie weer op gang te krijgen.
Ja, maar dit zijn echt cijfers die gaan in de triljarden. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo meegemaakt. Maar weet je, Australië hoeft zich wat dat betreft geen zorgen te maken. Want die hebben nog steeds die AAA-ranking. Dat betekent dat ze nog steeds internationaal gezien worden als een hele degelijke overheid die het allemaal ook financieel goed voor elkaar heeft. Dus wat dat betreft denk ik ook dat de regering het ook wel slim aanpakt door gewoon ook nu rigoureus uit te geven.
Maar er wordt niks uitgegeven aan vrouwen. De vrouwen zijn de grote verliezers van dit budget.
Dat is precies het grote kritiekpunt wat er is op deze begroting. Zelfs Frydenberg zei in zijn presentatie dat de vrouwen in Australië de grootste klappen moeten opvangen. Want ten eerste zijn zij degene die als eerste thuis moeten blijven of die verantwoordelijkheid op hun eigen schouders nemen. Als kinderen niet meer naar school kunnen gaan of als de kinderopvang dicht is, dan werken zij als eerste, pakken ze die twee rollen op. Dus de zorgende rol en de werkende rol op. Maar bovendien, de grootste klappen vallen allemaal in de hospitality sector. Dat zijn de restaurants, maar ook in de vakantiesector. De reisbranche, daar werken ook heel veel vrouwen. Nou, en als je ook ziet dat kinderopvang allemaal dicht is en dat er geen kinderopvang was de afgelopen maanden. Dat waren ook met name vrouwen die daar de klappen van op moesten vangen. Nou ja, dus iedereen heeft zoiets. We zouden bij de maatregelen die worden afgekondigd ook een speciaal oog moeten hebben voor de positie van de vrouwen. Dat heeft deze regering nu niet gedaan. Sterker nog, heel onhandig. Er werd heel veel geld ook wordt er nu uitgegeven aan infrastructuur, dus aan het bouwen van wegen. En dan zegt de minister van Transport en van Wegen, ja, maar luister eens, die vrouw moet het niet zo klagen, want die rijden ook over die wegen. Die hebben daar ook voordeel van. Ja, weet je, dan gaat hij dus totaal voorbij aan het probleem waar iedereen een beetje probeert de vinger op te leggen. Degene die wegen aanleggen, dat zijn natuurlijk vooral de mannen. Nou, en de oppositie, de Labour, Anthony Albanese, die weet daar heel goed op in te springen. Die heeft gisteravond een tegenbegroting ingediend en die heeft dit punt ook echt benoemd. En die heeft ook heel duidelijk gezegd, als wij het zouden doen, dan zouden wij op twee punten heel duidelijk inzetten. Dat is ten eerste de kinderopvang. En ten tweede wil die, en dat is een andere grote structurele verandering die hij wil doorvoeren, de energietransitie. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Het komt erop neer dat hij wil dat er meer duurzame energie makkelijker kunnen worden gebruikt hier in Australië. Nee, dat is een langetermijnproject, maar er is wel veel geld mee gemoeid. En op de langere termijn zou dat ook wel heel veel voordeel kunnen opleveren.
Daar zit de huidige overheid echt niet op te wachten.
Nee, en dan zie je dat we hier in een soort van tweepartijensysteem zitten. Want de begroting die gepresenteerd is door de regering, die is eigenlijk al helemaal door het parlement gejast binnen een paar dagen. Dat zou je in Nederland niet kunnen voorstellen. Want daar gaan nog maanden overheen. Er moeten deals gesloten worden. En dan moeten er compromissen gesloten worden. Komen moties aan te pas. En hier wordt het gepresenteerd en wordt het meteen naar het parlement gebracht en wordt het meteen aangenomen. En Albanese kan wel een tegenbegroting indienen, maar dat is alweer eigenlijk te laat. Want de plan van de regering is er gewoon één op één doorheen.
En het botert ook nog steeds niet tussen de staten. Hè? Ze hebben nog hoeveel tot het eind van vandaag, dat is vrijdag, om te kijken hoe het met de aantallen zit in New South Wales, voordat die grenzen tussen New South Wales en Queensland weer dichtgeknald worden, geloof ik.
In New South Wales zijn ze heel erg boos, omdat Queensland nog steeds moeilijk doet over het openen van die grenzen. En New South Wales heeft alles best wel op een rijtje en af en toe popt er nog even een gevalletje op. Of dan weten ze toch even niet waar een coronagevalletje vandaan komt. En dan zegt Queensland, sorry jongens, jullie hebben de boel nog niet onder controle, we kunnen de grens nog niet open doen. Nou, weet je, dat zet heel veel kwaad bloed, zet dat ook. En dat, dat maakt verhoudingen tussen de staten ook niet heel erg makkelijk.
En ondertussen lopen de aantallen in Nederland echt schrikbarend op, hè?
Nederland is een drama. Daar zaten ze eind deze week, zit ze nu op ruim 5800 nieuwe gevallen. En weet je, ze hebben het gewoon niet in de touw. En welke maatregelen ze ook nu gaan aankondigen. Ja, het wordt natuurlijk dweilen met de kraan open. Los van het feit dat Rutte niet eens maatregelen durft af te kondigen. Omdat de mensen zo op hun achterste poot staan en zo in verzet gaan. En ook nieuwe restricties gewoon niet willen accepteren. Het is heel moeilijk om daar dan beleid op te maken.
Ja. En ondertussen lopen die aantallen op en lopen de ziekenhuizen vol en de intensive care afdelingen ook. Ja, ik krijg het natuurlijk ook allemaal een beetje mee.
Eén ding moet je wel zeggen, de intensive care die loopt vol, maar nog niet zo erg als dat men gedacht had. In Nederland die is super populair op het moment, die heet Diederik Gommers. En hij is eigenlijk het nationale hoofd van de hele intensive care. En dat is een oudere man en die heeft zich eigenlijk ook een beetje opgeworpen om de jeugd te gaan bereiken. En hij heeft ook een Instagram-account gemaakt nu en ik ben hem gaan volgen. Het is echt aandoenlijk hoe hij probeert de jongere mensen uit te leggen dat het heel belangrijk is om je aan de regels te houden en waar je het voor doet. En hij legde ook uit, gewoon ook een jongere taal van luister even, we hebben heel veel nieuwe gevallen, we moeten allemaal de schouders eronder zetten. Maar, zei hij ook, Er komen minder mensen in het ziekenhuis dan een half jaar geleden. Dus in die zin is de situatie ook ietsjes minder nijpend. En het zijpelen ook minder mensen naar de intensive care door. Dus gek genoeg worden mensen minder ziek dan een paar maanden geleden.
Nou ja, goed, ik ben geen viroloog, maar heeft dat dan met een mutatie te maken?
Ik weet het niet. En misschien heeft het ook mee te maken dat men er beter op is voorbereid. En dat men er sneller bij is. Of, er kunnen allemaal redenen voor zijn. Maar hoe je het ook went of keert. De situatie in Nederland is vele malen heftiger dan het is hier in Australië.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.